programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit hier samen met...
Karel van der Wouden.
En met...
Mustafa Gulkara.
Hey, welkom jongens. We gaan weer even praten. Tony is er deze keer niet bij, maar die schuift volgende keer wel weer aan.
Helaas niet.
We zitten alweer bij aflevering 54, zag ik net.
Het gaat gewoon door. Ja. We hopen de 100 in ieder geval te gaan halen.
Ja, zeker. Het zal waarschijnlijk niet dit jaar worden, maar we gaan er natuurlijk gewoon wel lekker voor. We gaan de nieuwtjes weer bespreken die wij weer tegengekomen zijn de afgelopen maand. Karel, zou jij willen beginnen?
Ik wil altijd beginnen, dus geen enkel probleem. Misschien even goed om te bedenken, waar zijn we vorige keer mee afgesloten? Vorige keer zijn we afgesloten met Ansible.
Ja, klopt.
Een stukje over scripting, power, en dat soort zaken en hoe je dingen daar kunt automatiseren. En ik kwam een bericht van IBM Tech Exchange tegen. Er komt een nieuwe webinar eigenlijk aan, een webcast, waarbij T-Mobile samen met IBM Power, Red Hat en Ansible een stuk informatie geven over dit platform. Zeg maar.
En dan de Tech Exchange, is dat een event waar veel meer gebeurt of is het...
Nee, dit is een event zeg maar, waarin heel specifiek alleen gekeken wordt naar een webcast. Dus daar kan je op inschrijven. Kan je meeluisteren met waar over gesproken wordt, zeg maar, over Ansible Power.
Oh, leuk. En dat is voor iedereen gewoon open?
Volgens mij is dat voor iedereen open. Okay. De link zetten we natuurlijk eventjes onder de podcast. Natuurlijk. Het is meer dus als je de vorige keer al getriggerd bent of als je nu getriggerd wordt van, wat betekent Ansible Power?
Ja,
en wat doen ze ermee, zeg maar, niet alleen maar vanuit IBM perspectief, maar ook vanuit een... Denk ik vanuit een klantperspectief in dit geval.
Ja, ja.
Dus die is even, vond ik goed om heel even aan te halen.
Ja, nou nu je het toch over Ansible hebt, je triggert mij een beetje. Want ik kwam van de week een leuk filmpje tegen. Ik weet niet of je hem gezien hebt, ik heb hem ook al op mijn LinkedIn gegooid. Misschien kennen jullie het wel, maar het was, het is ook een onderdeel van Red Hat OpenShift.
Ja.
En bovenop OpenShift heb je nu OpenShift Virtualization. En die maakte dus mogelijk om VM's, te migreren of te kopiëren naar het OpenShift platform.
En VM zal zijn de virtual, alle nou, type virtuele machines?
Virtuele machines. Dus er is dus een tool. Die tool die kun je connecten met bijvoorbeeld je vSphere van VMware.
Mm-hmm.
En dan kun je op die manier kun je dus jouw VM migreren naar OpenShift toe. Nou, als je kijkt, oké, Barend, VM's, OpenShift... OpenShift is toch een applicatieplatform, dat klopt.
Ja, dat was mijn eerste idee bijna.
Ja, maar aan de andere kant, als ik tegen je zeg van, je hebt nu alles in VMware draaien. Draait fantastisch, super, maar je bent bezig met je applicatiemodernisatie. Mm-hmm. Dus je wilde bijvoorbeeld je applicatie gaan opknippen in containers.
Ja.
Dan kun je in twee platformen gaan werken, of je zegt van, hey, ik migreer die VM, die virtuele machine, alvast naar mijn OpenShift-platform toe. En vanuit daar ga ik het daarna rustig opknippen in aparte containers.
Dus dan is je VM die je dus op dit moment in je vSphere-omgeving draait, zou je dan eigenlijk een soort lift and shift, is daar een mogelijkheid om dat dan onder OpenShift gaan draaien?
Ja, je kunt hem dus op verschillende manieren kun je hem gaan migreren. Het ligt er natuurlijk aan, heb jij een database draait die heel veel verandert, dan is het veel beter om dat op een cold manier te doen. Dus een koude manier, dus uitzetten, migreren, en weer aanzetten. Mm-hmm. Er zijn allerlei opties mogelijk.
Ja, dit filmpje gaat echt laat specifiek zien hoe je dit proces ingaat. Zeg.
Ja, die laat eigenlijk zien hoe jij heb jij hem toevallig ook gezien?
Ik heb hem ook gezien inderdaad. En dat was inderdaad met de laatste versie kan je dat. Moet je wel een operator volgens mij installeren.
Ja.
Waarbij dat aanzet.
En natuurlijk de connectie maken.
Precies, en dan moet je het configureren. Moet je de juiste IP-adres van je vCenter instellen. En dan is het
netwerk
connecteren aan elkaar.
Je zegt bij wijze van ik wil gaan migreren. Nou, waar vandaan? Nou, dan selecteer je die VMware-omgeving, die vSphere-server die je hebt geconfigureerd daar.
Ja.
Die klik je aan. Dan zegt hij, oké, dit is dan je vSphere. Die kun je dan uitklappen. Dan laat hij dus al jouw VM'tjes laat je zien. Nou, die klik je aan die je wil migreren. 1, 2, 10, 15, 100. Dan zeg je op wat voor manier. En dan de destination nog even. Dus waar wil je laten landen? Volgende. En dan zegt hij, nou, dan ben ik klaar.
Oké, het zit er echt... Een hele mooie open manier eigenlijk. Dus eigenlijk breek je een stukje, of breek je, is misschien niet helemaal een goede woord, maar waarbij VMware natuurlijk altijd een min of meer gescheiden omgeving is, geef je de mogelijkheid om zelfs ook daarin nog eens een keer weer
openheid
te creëren.
Ja, ik denk dat het gewoon goed is dat als je containers ergens van wil gaan maken, dat je je data al op je platform hebt staan. Dan dat je elke keer weer tussen twee verschillende platformen...
Dat zie je dan als use case. Ja, dat is een goede use case.
Dat lijkt mij echt een van de betere use cases.
Ja, oké.
En wie weet zijn die VM'tjes wel zo klein dat het juist heel makkelijk om te vormen is naar een container. Nou, dan kun je gelijk
zeggen. Ik denk altijd dat het heel erg afhankelijk wat de service is die erin draait.
Tuurlijk, altijd. Je had geen grote SAP HANA database natuurlijk op die manier uit elkaar trekken. Die laat je gewoon lekker op een bare metal draaien, op Power of wat dan ook. Maar die mogelijkheid is er. En het verbaasde mij hoe makkelijk het kon.
Oké.
En daarom had ik zoiets van, hey, jongens, wil ik
deze even delen.
Die vond ik echt leuk.
Dus het is ook maar een video van 3-4 minuten of zoiets.
Ja, onder de 4 minuten. Precies. Ja, binnen 4 minuten leggen ze het echt helemaal aan je uit. Het is, ja. Als jij mij iets technisch onder de 4 minuten uit kan leggen en dat ik er enthousiast van word,
dan lijkt het goed en mogelijk ook simpel te zijn.
Ja.
Misschien de volgende keer zelf proberen.
Ik heb natuurlijk toegang tot cloud, dus ik ga waarschijnlijk mijn manager op mijn kosten werken, want ik ga het zeker even uitproberen.
Heel goed. Moes, goed. Had jij nog iets?
Ja, zeker. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, maar onlangs hebben we de FlashCore Modules versie 4 aangeduid of op de markt gezet.
En dan moet je denk ik heel even terug. Ja, dat begrijp ik. FlashCore Module, maar...
Ja, dat is dus IBM eigen... SSD's, flash disks.
Oké, en dat zijn dus de drives, zeg maar, die in de storage devices
staan. Harde schijven, en dan is het niet zomaar een harde schijf. Nee, hier zit wel echt behoorlijk veel intelligentie in. Slimme harde schijven.
Ja, nou, SSD.
SSD's, harde schijven, SSD's. Dus geen spinning disk.
Geen spinning disk.
Nee, ze zijn wel hard, denk ik.
Maar wat maakt het dan zo slim, hè?
Ja.
Nou, met versie 3, of laten we eigenlijk beginnen met... Dit is al een product die op de markt sinds 2018. Hè?
Ja.
Dat was de eerste FlashCore modules. Dat is gewoon 2020 versie 2. 2023, eind 2023 is versie 3 op de markt gezet. En nu komen we met versie 4.
Dat is best wel snel eigenlijk.
Ja, en je ziet steeds dus dat we zo'n harde schijf of een flash disk, slimmer maken. En slimmer bedoel ik dus... onboard en encryptie en compressie.
Ja, maar dat is dus op de drive zelf. Dus het zit niet zelf. In het storage systeem, maar de drive zelf heeft die intelligentie.
Nee. En dat kan omdat we dus in die flash disk compute hebben.
Oké. En je zegt het en volgens mij weet ik het antwoord al, want volgens mij als je dat soort dingen op je disk doet, dan heeft dat geen impact op je latency.
Uiteraard. Precies. Uiteraard. Je gebruikt geen CPU van de controllers van je flash array.
Ja, dus alle data die kan op dezelfde snelheid gewoon nog steeds benaderd worden en weggeschreven.
Zeker. Ja, geen penalty.
Maar dus compressie,
encryptie.
Dat en deden we volgens mij ook in de eerste generatie al. Dus, maar daar zal de doorstap zijn misschien op verschillende vormen. Klopt. Maar in de huidige versie zit wat nieuws, heb ik begrepen.
Klopt. En dan gaan we AI infusen. Wat gaan we doen? We gaan... Elke 2 seconden sturen we een sample van de data die we lezen naar de flash array, de flash systemen. En die analyseert dan of daar een anomaly in zit. Dat betekent dus dat daar iets abnormaals in voorkomt.
In de data, in de chunks, zeg maar, in de leesblokken.
In de data, in de patterns van de data.
En over wat voor soorten abnormaliteit
stel
je heb
voor,
je dan?
Je hebt een normale workload. Je hebt je systeem, je hebt een normale workload, de database draait. En die wordt dan aangevallen middels de ransomware. En dan ga je zien dus dat de data wordt geëncrypt. En dat zorgt voor een anomaly.
Ja. Yeah.
En dat kunnen wij dus op diskniveau kunnen wij dat detecteren, kunnen we dat zien. En elke 2 seconden wordt de data dus gestuurd naar de flash array. Die je dan met AI kan zien... van er is hier iets geks gaande.
Ja, en heeft hij ook nog andere patronen die hij herkent? Of is het vooral dan het encryptiepatroon wat hij herkent? Ja, herkent hij ook malware en dat soort zaken?
Ze hebben het getest nu met WannaLoff. Dat is een ransomware tester. En dat is een van de beste ransomware test softwares.
En hoe noemde je die?
WannaLoff. Dus niet WannaCry, maar WannaLoff. En dat hebben ze dus getest en het performt gewoon als een beest. Je ziet gewoon binnen onder een minuut weet jij of je data of je systeem wordt aangevallen of niet.
Maar is dat dan al dat je aanval plaatsvindt? Of is dat dan dat eigenlijk WannaLoff dat er malware daar of achtige zaken worden weggeschreven, zeg maar, voordat de attack plaatsvindt? Is dan al dat, weet je dat?
Sorry, nog een keer?
Is dan dat de attack al plaatsvindt dat hij het herkent?
Ja.
Dus of is het eigenlijk voordat de encryptie plaatsvindt op je systeem?
Nee, er moet wel inderdaad iets geschreven worden of de encryptie moet aangezet worden, zodat je een nummer die kan detecteren. Ja. Want anders is het toch gewoon een file.
Ja,
want op zich ook wel logisch natuurlijk, anders ziet hij het niet.
Nee.
Maar het is wel goed om te weten, want heel veel ransomware die je tegenwoordig ziet, die komt op je systeem en 3 maanden later of zo, wordt er pas actie uitgevoerd.
Ja.
Als jij nu al gewoon in een minuut kan zien dat jij rare dingen hebt op jouw storage laag, dan kun je veel sneller actie ondernemen.
Ja. En het fijne is dus dat als wij het weten, als een flash array, die heeft dus die laat het ook de beheerders weten, security office weten, en dan kan je ook met je eigen security tools kan je dus actie ondernemen.
Ja. Wil dat zeggen dat we nu ook een veel betere integratie dan krijgen met IBM Security?
Bijvoorbeeld, onder andere, hè? Maar ook IBM Storage Defender is eigenlijk onderdeel van, want je dan ziet dus waarbij je primaire storage, flash systemen, dat wil je beschermen. En daar heb je meestal je kritische applicaties draaien, die je heel snel terug wil zetten in geval van disaster. Maar je hebt ook iets minder belangrijke applicaties, en die wil je wat later terugzetten. Dus daar zie je dan dus dat de IBM Storage Defender een belangrijke rol gaat spelen, die dan zowel die primaire storage beschermt, als je secundaire storage, je backups.
Ja, interessant.
Ik duik er in ieder geval zelf nog even in. Ja. Dus ik heb deze announcement niet gezien. Maar.
Ja, we kunnen hem al, de klanten kunnen hem bestellen.
Okay.
En komt ook binnenkort. Andy Walls is een van de engineers die hier aan heeft gewerkt. En die zei dat ze ook een demo gaan laten zien van hoe dat werkt.
Ja, als die demo er is, moet je nog even een keertje noemen in de podcast. Want dat is, die gaan we natuurlijk even
spreken. Ik kijk ernaar uit ook, ja.
Ja,
absoluut.
Ja, leuk.
Dit laat eigenlijk weer zien, want waar we vorige keer ook over gehad hebben, dat AI overal is.
Ja.
Ja. Ja. Ja, volgens mij maak je een bruggetje.
Maak ik een bruggetje? Af en toe hebben we wel eens ergens over. En een van de dingen waar wij het volgens mij deze week nog over hadden, was dat er een nieuwe Large Language Model geïntroduceerd was in Watson X.
Ja, dat klopt. En
ik vragend.
Ja, we hadden gisteren bij Koffieautomaat al een heel leuk gesprek even met elkaar. En wat je eigenlijk gezien hebt is, we hebben een Watson X natuurlijk, Watson X platform.
Mm-hmm.
En een Watson X platform biedt jou de mogelijkheid om je eigen large language modellen toe te voegen aan jouw complete oplossing. Daar is dus weer een nieuw model aan toegevoegd. Volgens mij is het een Frans model, dus ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Maar we kunnen wel zeggen Mistral.
Als je het heel erg, als ik lekker Nederlands doe, gewoon Mistral.
Ik kan geen Frans, ik heb nooit Frans gehad op school, dus ver kom ik niet. Maar dat is ook een, ik hoor eigenlijk best wel hele goede berichten over dit model ook. En wat eigenlijk, als je werkt met large language modellen, het nadeel daarvan is dat de interactie tussen deze modellen net even iets te lang duurt, waardoor je zeker weet van, hey, dit is geen mens, het duurt te lang, ik ben verveeld. Ik weet niet of we het de vorige keer al over gehad hebben, maar volgens mij moet een reactie binnen 2 seconden gegeven zijn, wil het een beetje natuurlijk overkomen.
Oh, op die manier. Ja,
binnen een seconde moet iemand een reactie geven. Dus als ik een gesprek met iemand aanga, met jou bijvoorbeeld, Mustafa, dan wil ik binnen zoveel seconden een reactie van je hebben, anders
voelt het onnatuurlijk aan.
Precies. En dat is een van de nadelen van bijvoorbeeld een ChatGPT of een Gemini nu van Google. En wat je ziet met dit nieuwe model wat ze hebben getraind, Mistral, dat hij een latency cut van 75% heeft.
Oh. Ja, dat had ik ook gelezen. Ik wist niet precies wat en hoe, maar ik wist wel dat ze daar een bepaalde focus op hebben, dat doen.
Ja, en dit kan er dus voor zorgen dat jij een veel snellere interactie krijgt. Want als jij nu naar een website toe gaat, bijvoorbeeld je hebt een probleem met je bankrekening bijvoorbeeld, je gaat naar zo'n chatbot, soms kan hij je goed helpen, soms niet. En het duurt allemaal gewoon veel te lang voordat je een reactie hebt. Als hij heel snel met jou kan reageren of een gesprek met je aan kan gaan, dan voelt dat veel fijner en ook een stuk vertrouwelijker.
Ja, wat ik in deze vooral belangrijk vond, zeg maar, dat we, wat je al aangeeft, dat we dit soort dingen introduceren binnen het Watson-platform. Eigenlijk dat het laat zien van hoe het Watson-platform heel erg open is, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus nieuwe dingen introduceert, nieuwe talen introduceert naast de dingen als Llama die we al hebben staan in onze eigen Granite en dat soort modellen.
Ja, want er zijn natuurlijk al redelijk wat modellen die beschikbaar zijn in de Watson-platform.
Ja.
En voor de mensen van voor het nieuw is. Ik weet niet of jij dat weet, maar keurt IBM dat goed? Kijk eens ergens naar.
Geen idee, we moeten daar misschien toch nog eens een keer weer met iemand aan tafel.
Gaan,
gewoon koffie drinken.
Of even koffie drinken met een van onze collega's die daar meer van af weten. Maar het is gewoon goed om te zien dat IBM daar heel open in is. Van nou, jij mag jouw eigen soort chat maken, jouw eigen soort bot en naar jouw eigen last language modellen aan toevoegen.
Ja, of, en als we hier dan toch zetten, en deze is voor de 19 gaat die live, hè? Volgens mij is dat de 19 hier in het kantoor een redelijk groot Watson event.
Nou, hier niet op kantoor. Dat is een andere locatie, maar het is hier wel in Amsterdam.
Ja, dat was het.
Hebben we een heel mooi event, Put AI to Work, waar we dus vanuit allerlei richtingen eigenlijk kijken naar hoe je AI aan het werk kunt zetten voor jouw business. Want dat is natuurlijk een gigantisch impact.
Ja, en ik denk dat we daar onze antwoorden eigenlijk ook krijgen die we nodig hebben. Dus misschien gewoon daar koffie drinken.
Ja, en daar gewoon hele moeilijke vragen stellen.
Oh, dat moeten we gaan doen. Dat is ook zo.
Ja. Ik heb nog wel een vraag. Hè. We hebben zoveel modellen. We hebben de ChatGPT-model, de Llama-model, Mistral, noem maar op. En er komen steeds meer bij.
Ja.
Hoe weet je nou als gebruiker welke je moet gebruiken? Dat is toch...
Nou, bij zo'n Gemini of bij ChatGPT of bij Llama, ben je afhankelijk van wat zij hebben gemaakt. Met Watson X kun je dus zelf zeggen van, hey, ik vind dit model het meest betrouwbaar, want daar heb ik een aantal tests op uitgevoerd.
Okay.
En daarom kies ik voor dit model. Ja, of een combinatie van deze twee modellen kan ook gewoon.
Ja, ja.
Het leuke hieraan is, want daar heb ik wel een leuk extraatje voor je bij. Er is een Nederlander en die heeft ook een model gemaakt. Een open source model.
Echt,
en mag jij zo raden wat de naam is van dat model? Maar die heeft dus Mistral.
Mag ik niet raden?
Ja, die weet jij al volgens mij. Die heeft dus niet dit model van Mistral gepakt, maar volgens mij een vorig model.
Yeah.
En daar heeft hij dus de Nederlandse cultuur ingebracht. En bij een model, zover ik weet, ik kan het helemaal fout hebben. Mensen sturen ons een e-mail als ik het helemaal fout heb en vertellen hoe het wel moet. Maar volgens mij is het zo dat de emmer is vol. Dus je hebt een model heb je getraind. En als je daar dan nieuwe dingen in toe wil voegen, moet er ook iets uit.
Okay.
Dus volgens mij heeft hij gewoon heel veel... Hij heeft een aantal databases van het internet afgehaald. En die heeft hij weer gevoerd aan dat model. En daardoor is hij vernederlandst.
Mm.
Hij vindt het gewoon heel leuk, die jongen. Want die jongen, volgens mij op Hugging Faces kun je dus dat model gewoon vinden. Kun je gewoon downloaden. Volgens mij heet hij Bram van Roy. Want dat is zijn gebruiksnaam. Zie ik hier. Dus dat is een gokje van mij. Maar het is gewoon heel leuk om te zien dat zo'n persoon daarmee bezig is. En dat hij probeert om gewoon een Nederlands model te maken.
Yeah.
Ik heb een kort interviewtje van hem gehoord. Waar hij zei van, ja, elke keer doen wij de Nederlandse check erop. De Basje en Adriaan check. En dan vraagt hij dus gewoon, ken je Basje en Adriaan? En dat kennen ze niet. Daar kent dat large language model.
Ja, ik zou net zeggen, dat wordt dan gevraagd aan een large language model. En
precies.
Dan is
en wat je dus gewoon ziet is dat zo'n large language model dus gewoon de cultuur niet kent.
Nee.
En dus op een andere manier antwoord gaat geven dat een Nederlander verwacht,
en
zal maar zeggen.
Kunnen we dat ook terugvinden in Watson X platform?
Nou, kijk, Geitje is volgens mij nog geen onderdeel van Watson X. Maar ik weet dus ook niet of dat je dus eigen modellen in Watson X kan toevoegen. Nou, dat kan volgens mij niet. Maar het is zeker leuk voor de mensen die met... dat wilde ik nog aan je vragen. Wat denk je wat de naam is van dit model?
Heb je niet net al gezegd?
Nee, volgens mij niet.
Ik heb hem niet meegekregen.
Okay. Nee, er zijn dus, nou ja, je hebt lama.
Ja.
Dus zijn dieren, dat is de eerste hint die ik geef. En dan een beetje vernederlandsen.
Ik denk, moest
ik
schudden.
Ik weet niet.
Ik word hier aangekeken, want ik weet niet wat je toch. Zijn model deed geitje.
Geitje.
Deze vergeet je nooit weer. Mis.
Deze vergeet je nooit weer. Nee. Maar ja, het is gewoon heel leuk om te zien dat iemand dus gewoon van zijn hobby een model heeft gemaakt, daar zijn eigen persoonlijke geld in heeft gestopt om dit te creëren en daarna gewoon voor iedereen beschikbaar maakt. Dus nou, leuk.
Ja, dus de laatste weetjes uit AI-wereld. Voor de rest, ik wil misschien nog even afsluiten met een aantal kleine dingen.
Ja, we hebben nog we hebben niet veel tijd meer, dus heb je nog iets? Want ik ben er al doorheen.
Ik had nog wat kleine dingen. Vanuit de power-gedachte, performance, best practices.
Ja.
Welke kant ga je op? Er zijn natuurlijk allerlei redbooks over geschreven. Je is op heel veel plekken informatie over te vinden. Ik kwam op LinkedIn een post tegen. Die zet het keurig netjes onder elkaar eigenlijk. Eerste topics waar je aan kan denken. Waar heb je aandacht voor nodig? Ook met heel veel links in dergelijke.
Puur over performance.
Puur over power, performance, best practices bij Alan Fulton.
Oké. Okay.
Daar gaat het over firmware levels, OS levels natuurlijk en dat soort zaken. Over memory placement, wat normaal gesproken vanaf de fabriek al gedaan wordt, maar het is wel waarover nagedacht wordt. Over partitions, over sizing binnen je omgeving. Het kan natuurlijk veel dieper gaan dan wat hij beschrijft. Maar ik denk dat het leuk is om deze er als voetnoot even bij te zetten. Als je hier naar luistert, als je power hebt of als je naar zijn performance denkt en je denkt niet direct, ik pak de Bijbel erbij, een redbook en ik ga die helemaal lezen. Ja. Maar wat zijn nou de eerste stappen? Wat is eigenlijk een laagdrempelige manier om eens naar te kijken, hoe is mijn inrichting in
power algemeen, dit is niet power 10 specifiek of 9 specifiek.
Dit is, hij heeft het hier in dit geval over power 10,
power
zeg 10, maar.
Ja.
Ja, maar een aantal dingen die daarin horen passen, die passen ook heel goed op het negen stuk, zeg maar.
Ja, en is dit op hardware of is dit op software niveau?
Wat ik al zei, dit gaat firmware, OS level, dus dat ga je wat meer in het software. Ja. Maar het gaat ook over memory, over placements, het gaat over FIOS configuratie. Het kan over van alles nog wat gaan, alle links die erin heeft zitten, zeg maar.
Ja.
Denk leuk om, als je tenminste hierin zit, als je er dus wat meer over wil weten van waarom zijn nou dingen of waar zou ik eens op kunnen letten, dan is dat een goede manier. Ja. En mocht je er zelf niet uitkomen, neem contact op bij de IWM. Hier zitten genoeg goede jongens die je erbij zouden kunnen helpen of mensen in je omgeving in ieder geval.
Ja.
Dus dat was eentje. En dan als laatste, als we dan toch over 10 hadden, we keken heel even naar 9. Ik heb zowaar iets voorbij zien komen op het internet, een snippet. Over dat we bezig zijn met Power 11. Nou weten we dat natuurlijk wel een beetje.
Ja, we zijn altijd bezig natuurlijk.
We zijn altijd bezig, maar daar staat niet veel over op.
Nee.
Dit soort dingen komen en het gaat natuurlijk. Dus de verwachting is dat we over een jaar of twee jaar echt. Ik durf dat zeker niet zeggen wanneer het platform uitkomt. Maar de Linux kernel zag je bij IBM al een statement dat we bezig zijn, zeg maar, om die te infusen met dingen die belangrijk zijn voor het Power 11 platform.
Okay.
Dus dat was een statement die gemaakt werd op het Foronix. Op de Foronix website.
Ja.
Dus het is wel leuk om te kijken van
ja. Dat
mensen
dat
zijn
daar voor het eerste nieuws komt, weet je wel.
Nou, het is niet echt het eerste nieuws. Je ziet allerlei updates daar op Linux en op de Linux kernel voorbij komen, zeg maar. Dus daar, het gaat over van alles en nog wat. Over wat daar ingebouwd wordt en waarin je in die nieuwe kernel waar rekening mee gehouden wordt.
Ja.
En die nieuwe kernel, die ontwikkelt zich ook. Elke paar maanden zie je dat er een nieuwe versie-update komt. Van versie 6.0 naar 1, naar 2, naar dat soort stappen, zeg maar. Elke 1 à 2, soms 3 maanden komt er een nieuwe update daarop. En die worden gewoon keurig netjes bijgehouden. En in een van de laatste updates voor 6.9, zeg maar, zag ik ineens van Power 11 komt voorbij. Wat grappig.
Ja, echt grappig.
Dus een klein beetje om afsluiten.
Er zijn
dingen die komen.
Ja.
En die zien we over een paar maanden wel verschijnen.
Ja, en je praat nu over een nieuw systeem en ik kwam laatst ook nog iets nieuws tegen. Dat is namelijk een nieuwe variant op de Linux One 4. Je had de ROC-hopper al, maar er is nu ook een kleine model, dat is de Express.
Oké.
Okay. Dat was een nieuwtje van begin van deze maand, of begin van februari. Is die ook uitgekomen. Dus,
en wat maakt die speciaal? Dat is een kleinere versie.
Het is gewoon een kleinere versie, waardoor het dus voor de... ik zou zeggen de kleinere klanten, maar in ieder geval degene met minder VM's, zou dus makkelijker in kunnen stappen dan gelijk in een complete REC-oplossing.
Oké, okay. En dat is dan het Linux WAN-platform, zeg maar.
Het is een Linux WAN-platform. Dus het is compleet gebouwd op dus die Telum-processor, waar we het al meerdere keren over gehad hebben in de podcast. Dat is die laatste Linux WAN ook. Deze is dus in een kleinere versie. Okay. En volgens mij ondersteunt die tot 16... L-paars of hoe noemen we het? IFL's, geloof ik.
Ja, dat is ja. L-paars, dat gaat iets anders.
Overal gaat het net iets anders. Maar ja, daar zit ook dus ook gewoon, er kan ook gewoon 1 terabyte geheugen in, zal ik maar zeggen. Dus het is een iets kleinere machine, die je dus ook gewoon in je eigen rek kan schroeven. Normaal is het de totale oplossing die je wegzet.
Voor de luisteraars, Barend, die ja. niet zo weten wat Linux One is
en ja.
waarom ze het moeten gebruiken.
Ja, nou Linux One is dus, we hebben de mainframe.
Ja.
Dat draait ZOS op, maar dat draait ook Linux op. Dus wij ondersteunen ook Linux op de mainframe technologie.
Linux ook in de open wereld. Ja. Dus de Ubuntu's, ja. de Red Hat's en de
ja. SUSE's. Ja, Ubuntu, ik weet niet of alles ondersteund wordt erop.
Ik denk dat het goed is om eventjes te kijken. Niet altijd
Ubuntu sowieso, ja. Red Hat ook sowieso. En wat je ziet is, je maakt dan een aparte AFL aan op dus de mainframe en daar draai je Linux op.
Okay.
Dus waardoor je dus verschillende afgescheiden omgevingen krijgt.
Ja.
Dat werd steeds meer geaccepteerd in de wereld, in de organisaties. Waardoor ze dus gezegd hebben, we maken een aparte, puur alleen voor Linux.
Hardware die alleen ja. maar Linux.
En wat je ziet is, waarom zou je die dan gebruiken? Nou, wij ondersteunen bijvoorbeeld ook als voorbeeld Oracle. Ja. Oracle op de mainframe. Als je die gaat vergelijken met een x86 core, dan is het bijna een ratio van 1 op 12. Dus als je dan in licenties gaat denken.
Ja.
Ja, of je betaalt 1 core licentie, of je betaalt 12 core licenties. Nou, op die manier kan zo'n machine jou helpen. En wat maakt zo'n mainframe nou zo speciaal? Het is alles in één rek. Dus alles zit veel dichter bij elkaar.
Mm-hmm.
Storage, alles dicht bij elkaar. En het is zo gemaakt voor regulations, voor snelheid. Ja. Nou, met die Telum processor, AI-infused en veiligheid. En het heeft 9/9 uptime. 99,99999.
Dat is ook voor niks dat, volgens mij top 50 wereld van de banken.
Ja, zoals
mainframe gebruiken.
Banken, verzekeringen, ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook al AI-infused. Bijvoorbeeld als je denkt aan een ziekenhuis.
Ja.
Ziekenhuizen maken best wel heel veel foto's en dat soort dingen. Als je daar AI op wil doen, heb je te maken met extra wet en regelgeving.
Mm.
Nou, zo'n machine zoals zo'n Linux One is daar heel geschikt voor.
Ja.
En als je dat nog kan combineren met wat databases, kun je daar op licenties ook nog veel op besparen. Dus zeker het denken waard. Er komt waarschijnlijk binnenkort nog wel meer aan. We trekken Joris of Martijn nog wel even een keertje aan tafel.
Lijkt
om
me
er meer over te vertellen.
Lijkt me goed.
Is goed. Nou, dat was hem weer. Veel nieuwtjes weer. Hebben jullie iets? Heb je opmerkingen of wat dan ook? Je kunt altijd een mailtje sturen naar of je stopt de stekker erin. @nl.ibm.com. Dan proberen we die mee te nemen in de podcast. Maar voor nu trekken we de stekker er weer uit.